Goed, we gaan vandaag verder in Handelingen. We gaan vooral kijken naar Psalm 2. Dus Handelingen 4, het laatste stuk, door de ogen van Psalm 2. En dat is iets anders dan Handelingen 4 kijken en dan kijken welke teksten er worden geciteerd. Als je snapt wat ik bedoel. Ja, het lijkt een klein verschil, maar als je bedenkt dat die apostelen, dat die de psalmen goed kenden, dat die daarin leefden, die hadden een wereldbeeld waar ook dat psalm 2 in paste. En als ze dan een prediking houden, of in dit geval een gebed doen, dan komen die woorden als het ware vanuit dat wereldbeeld naar boven en zien wij ze terug in bijvoorbeeld het boek Handeling of de Evangelie of in de brieven van Paulus. Het is niet zo van ze staan daar en ze gingen erover na te denken. Nou, welke tekst zou er nu eens goed bij ons gebed of bij onze preek passen? Ze gingen niet in het Oude Testament zoeken naar een preek of een tekst om daar een preek bij te houden. Het is veel eerder andersom. Ze hebben een bepaald beeld. En vanuit de schrift proberen ze erover te spreken. Tenminste, zo denk ik dat het is gegaan. In Handelingen 4, dat laatste gedeelte, gaat het over Psalm 2. Die komt daar naar voren. Even heel kort naar waar we de vorige keer naar hadden gekeken. Handelingen 3 en 4. Dat zit ingeklemd tussen die twee gedeeltes, dat de gelovigen alles met elkaar gingen delen. Dat, als we eraan toekomen vandaag, zou ik daar nog iets meer over zeggen, anders is dat de volgende keer. Maar Handelingen 3 en 4 is dus 4 tot en met vers 31, dat is dus één geheel. Dat hoort allemaal bij elkaar. En voor Handelingen 3, nou zie je hoe men alles gemeenschappelijk had. En het laatste gedeelte van Handelingen 4 zie je ook dat ze dan alles gemeenschappelijk hebben. En hoe ze alles met elkaar deelden. Handelingen 3 en 4 kun je ook nog meer zien dat ze bij elkaar horen. De uitdrukking zijn kind Jezus, Pais. Ja, dat is dat kind of die knecht. De knecht, daar hebben we vorige keer even bij stilgestaan. De knecht, de rechtvaardige, zoals die in Jesaja 53 wordt genoemd. De rechtvaardige, nou de rechtvaardige komt in dit gedeelte ook voor. Dus dat knecht is een belangrijk woord in Handelingen 3 en 4. En ik begrijp dat de instemming heeft van Philo. Dat is mooi. Ze leert het al vroeg. Lukt het? Ja. En we hebben vorige keer vooral gekeken naar de aanhef van het gebed. Toen Petrus en Johannes werden vrijgelaten. Dus ze komen uit de gevangenis. Ze worden, door de raad worden ze weer vrijgelaten. En dan komen ze bij het volk. Ja, vers 23, laten we dat eerst nog een keer lezen. Vers 23 tot 31. En zij losgelaten zijnde kwamen tot de hunnen en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. En als deze dat hoorden, hieven zij eendrachtig hun stem op tot God en zeiden: Heere, u bent de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die daarin zijn, die door de mond van David, uw knecht, gezegd hebt: waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, dus daar heb je die uitdrukking, uw heilige knecht Jezus weer, welke gij gezalfd hebt bij de Herodes en Pontius Pilatus met de heidenen en de volken van Israël, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou. En nu dan, heren, Zie op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Daarin dat u uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. En als ze gebeden hadden, werd de plaats waarin zij vergaderd waren bewogen en ze werden allen volgemaakt met Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Nou dus, ze komen uit de gevangenis en dan richten ze zich tot heren. Heren, trouwens, dat is niet zomaar een naam. Het is hier niet Kyrios wat gebruikt wordt, wat je vaak tegenkomt. Het is despotes. Ons woord despoot komt daar vandaan. Dan natuurlijk in de negatieve zin. Een despoot heeft een beetje een negatieve klank. Maar voor de heer, despotes, gewoon de heerser. En omdat het best een bijzondere titel is, dan denk ik van, zouden ze hier ook iets bij gedacht hebben? Als ze zo'n aanspreektitel hebben. En de eerste keer dat je despotes in de Tenach tegenkomt, als vertaling van Adonai, dan is dat bij Genesis 15. Genesis 15, waar Abraham in gesprek is met de Heere God. De Heere God openbaart zich wederom aan Abraham. Hij zegt, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. En toen zei Abraham, dat is Genesis 15 vers 2, Adonai, Adonai Jehovah dus, het eerste woordje Heere is Adonai, wat zult u mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga en de bezorger van mijn huis is deze Damaskene Eliezer. En in vers 8 opnieuw, Adonai, Jehovah, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal, het land. Dat is in de context van het verbond wat God met Abraham maakt, waarbij hij het land zou geven. En die Abraham, Isaac en Jacob, die hebben we natuurlijk eerder in Handelingen ook al tegengekomen. Dat verbond dat zat bijvoorbeeld, zeker Genesis 15, dat zat helemaal in de gedachten bij de apostelen tegen de achtergrond van Handelingen. Ja, als je bijvoorbeeld Handelingen 3 vers 13, daar gaat het over de God van Abraham en Isaac en Jacob. De God van onze vaderen heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. En dat zie je nog een keer, vers 25 van hoofdstuk 3. Uw lieden zijn het kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen opgericht heeft, zeggen dat tot Abraham, en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Dan heeft Petrus het hier over dat verbond met Abraham in Genesis 15. Dus het is niet heel gek dat je dan die titel waarmee Abraham de Heer aanspreekt, Adonai, despotes in het Grieks, dat je die dan ook hier in Handelingen weer tegenkomt. Als het begin van het gebed. Ik weet natuurlijk niet echt of het zo gewerkt heeft in het hoofd van de apostelen, maar ik merk zelf dat naarmate je kennis van de Tenach groeit en je hoort bepaalde uitdrukkingen, dat je ze eigenlijk als vanzelf, althans ze werken bij mij wel, in verband gaat brengen met andere dingen. Ja, en dus als Petrus hier, zoals in Handelingen 3, in die prediking tot het volk, het heeft over dat verbond met Abraham, Isaac en Jacob, en de eerste keer waarin er van een verbond met Abraham sprake is, dat Abraham tegen God zegt, despotes, Adonai, heren, en dat het als ware een titel, een woord is, een naam van de Heer, die hoort bij de gebeurtenissen die hier plaatsvinden. Snap je wat ik zeggen wil? Ja, dus dat niet zomaar weer een gekozen titel is, maar dat het, ja, of hij er bewust bij nagedacht heeft, weet ik niet, maar dat hij zit zo met die, dat verbond met Abraham in gedachten, dat hij als het ware die titel automatisch gebruikt, of dat ze die titel automatisch gebruiken en hier despotes hem noemen. De naam komt wel wat vaker voor in de Tanakh, maar niet zo heel erg vaak. En dan lezen we, ja, dus Heere, despotes, u bent de God die gemaakt heeft de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die daarin zijn. Daar hebben we de vorige keer ook naar gekeken. Heeft ook, die naam heeft ook alles met het verbond te maken. Jeremia 31 en 32. Ja, daar weet je nog dat Jeremia dat stukje grond moest kopen. En dat hij daar eigenlijk helemaal niks van snapte. En dat hij dan deze naam in zijn gebed tot de Heere zei. God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee. En dat lijkt er dus ook vooral weer op te wijzen dat ze hier denken aan dat verbond, aan Jeremia 31 en 32. Nou, dan komt vers 25. En dan, ja, dan richten ze zich op de schriften, de schriften van Israël, die door de mond van David, uw knecht, gezegd hebt, waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En eigenlijk zeggen ze hier van ja, dit zien we hier nu voor onze ogen gebeuren. Ja, want de toepassing, want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig knecht Jezus, die u gezalfd hebt bij de Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken van Israël. Hier wordt dus ook uitgelegd wat er met die volken wordt bedoeld, de volken van Israël, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. Ja, dat beeld van Petrus en Johannes en al die anderen die tot geloof waren gekomen, mee te pakken, ook te hebben, dan moeten we natuurlijk onder andere naar Psalm 2. We hebben al gezien dat ze in hun prediking het hebben gehad over het verbond van met Abraham, Isaac en Jacob, dus de landsbelofte. We hebben al gezien, zoals vorige keer, ja, zijn knecht Jezus, dan gaat het over Jesaja. En de rechtvaardige, dat is Jesaja 53, ook weer over de opstanding. We hebben gezien Joël, ze hebben niet heel lang bij stilgestaan, Joël 2, vers 14. Ja, de dag des Heren die aan zou breken. Psalm 110, of verschillende psalmen zijn al voorbij gekomen. En die wezen ons allemaal op de vervulling van wat de Heren zou doen in die Messias. En zo zijn er nog een aantal dingen waar we al tegenaan waren gelopen. Nou, hier richten Petrus, Johannes en de anderen zich op Psalm 2. En als we dan dus zien van, hey, dit zien we nu voor ogen gebeuren, dan zien we ook die verwachting van de tijden der verkoeling en de tijden van de wederoprichting van alle dingen, waar ze ook al hadden gesproken. Dat is de verwachting waar ze mee zaten. Ja, dus, en die had God afhankelijk gemaakt van de bekering van Israël. Dus dat verwachten om iets dergelijks, daar wat meer details over te lezen in Psalm 2. Dus overigens, ook een klein beetje ironie in de gedeelte wat we hebben gelezen en de toepassing die ze maken. De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Ze zijn opgestaan en ze zijn bij elkaar gaan zitten. vergadert natuurlijk om met elkaar te overleggen. En wat ze dan zeggen, dat staat in het volgende vers in Psalm 2, dat zullen we zo meteen lezen. Maar Petrus die zegt dan, ja, laat die koningen en die volken, en laat die allemaal maar overleggen en laten die maar bij elkaar gaan zitten. Het gebeurt allemaal onder wat u bepaald heeft. Ja, om te doen. Ja, dus ze hebben zitten overleggen, vers 28. Maar uiteindelijk doen ze al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat gebeuren zou. Dus Herodes en Pilatus, de heidenen, de volken van Israël, en die heidenen dat zijn in dit geval dan de Romeinen en de volken van Israël, het vijandige volk tegen de Heeren, die dachten dat ze slim bezig waren. Die dachten dat het allemaal hun eigen, was ook zo, het was echt hun eigen gedachte, hun eigen kwade wil om te doen wat hier gebeurde. Maar Petrus zegt dan, of Johannes, maar het gebeurt allemaal omdat u het al heeft uitgedacht. Het blijft een van die paradoxen in de Bijbel natuurlijk, blijft altijd een beetje ingewikkeld. Maar er gebeurt hier niks bij verrassing van God. Nou, laten we even naar Psalm 2 gaan kijken. Zullen we even in ons hoofd eerst eens proberen te bedenken waar Psalm 2 overal geciteerd wordt. Welk vers wordt het meest geciteerd uit Psalm 2? Is niet om te overhoren of zo, maar gewoon eventjes, dat we even allemaal actief meedenken. Vers 7, ja. Ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd, u bent mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Waar vinden we die terug? Die tekst. Oh, dat is flauw, jullie spieken. Ja, oké. Nee, je hebt gelijk. Handelingen 13, de preek van Paulus. En in welke context zegt Paulus die tekst? In het kader van opstanding. Ja, dus dat, dat de Christus opgewekt zou worden. Dat bewijst hij onder andere met Psalm 2 vers 7. U bent mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, geboren doen worden, opgewekt. En de opstanding wordt ook gezien als een nieuwe geboorte. Een wedergeboorte. En dan Hebreeën 1, vers 5, en 5 vers 6. Oké, ga ik de vraag iets moeilijker maken. In combinatie met welke psalm vinden we hem daar terug? Psalm 8 vind je een, ik bedoelde een andere, maar Psalm 8, die staat ook een heel belangrijk gegeven. Maar waarin staan die 110, de priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Ja, Psalm 2 en Psalm 110, die horen heel duidelijk bij elkaar. En Psalm 110 spreekt dan inderdaad dat de Heere tot mijn Heer heeft gezegd, zit aan mijn rechterhand. En die rechterhand, die zijn we natuurlijk in handelingen ook al een paar keer tegengekomen. Ja, dat de Christus aan zijn rechterhand zit, hem verhoogd heeft. En dat zit allemaal in elkaar. En dat bijvoorbeeld bij de schrijver van het boek Hebreeën dat zo werkte, dat zie je, de manier waarop hij al die psalmen aan elkaar rijgt, dat is geen toeval, het is niet hier een tekstje, daar een tekstje. Hij ziet daar het verband tussen al die psalmen die over de Messias gaan. En inderdaad, Psalm 2 en Psalm 110 is een hele bekende. Psalm 110, de Heer heeft tot mijn Heer gezegd, en iets dergelijks, dat vind je in geen enkele andere psalm, vind je ook in Psalm 2. De Heere heeft tot mij gezegd. Ja, wie is die mij? Dat is de Zoon. Dus de Heere, de God, die heeft tot mij, de Messias, gezegd. En datzelfde zie je dus ook bij Psalm 110. De Heere heeft tot mijn Heere gezegd. Ja, dus hoe de Heere spreekt, rechtstreeks spreekt, tot de Messias. Oké, nog een... Nog een een vraag. Als het dan gaat over Psalm 110. De Heer heeft tot mijn Heer gezegd. Waar vinden we dat terug? Als bewijs van wat?
Ja, dat David, dat is nou iets van...
Hoe kan David hem nou zijn Heer noemen als hij zijn zoon is? Ja, dat is inderdaad in dat gesprek van de Heer met de schriftgeleerden en de fariseeën. Wie zeggen ze dat ik ben? Ja, de zoon. Hoe kan de Messias nou de zoon van David zijn als hij David hem Heer noemt? Hoe zit dat dan? Nou, dan bedoelt de Heer als antwoord te krijgen van ja, die Heer, dat is de Messias. En hij wil daarmee natuurlijk op zichzelf wijzen. Nou, eigenlijk had hij ook Psalm 2 aan kunnen wijzen. De Heer heeft tot mij gezegd, u bent mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Ja, hetzelfde idee. Het gaat hier niet over David, het gaat hier over de zoon van David. En u bent mijn zoon, dus... ook in die teksten die je terugvindt in de evangeliën, waarin de Heer met een stem uit de hemel zegt, deze is mijn zoon, dan zou je ook deze psalm erbij kunnen halen als bewijs. En de zoon, het zoonschap, staat in een hoog percentage van alle gevallen, het zoonschap van de Messias in het kader van zijn opstanding. En ik denk dat het bijna altijd zo is. Ja? Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid, leegheid? Ja, waarom doen ze dat eigenlijk? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zijn Messias, zijn Christus. Nou, dat staat er eigenlijk. Er staat Messias, Messiach, en vertaald met Christus. En wat zeggen ze dan? Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dat is hun beraadslaging. Ik heb er even over gedacht, misschien kan het ook zijn dat dit is wat God, dus de Heere en zijn Messias zeggen. Laten we hun touwen verbreken, dus de touwen van de heidenen en van de volken. Maar ik denk dat hier het woordje zeggende in de Statenvertaling terecht is toegevoegd, dat het een tekst is die door de volken worden gezegd. Maar volgens mij zou je het ook andersom kunnen zeggen. Dat het God is en de Messias die zeggen, laten we hun banden verbreken. Maar ik denk dat het gaat over de beraadslaging van de volken en de koningen. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En dan vers 4, die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hem bespotten. En dan zal hij tot hen spreken in zijn toren en in zijn grimmigheid, zal hij hen verschrikken. Ik heb toch mijn koning gezalfd over Sion, de berg van mijn heiligheid. En dan komt dat bekende vers 7. En dan 8, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de eiden der aarde tot uw bezitting. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandig, laat u tuchtigen, uw rechters der aarde. Dien de Heere met vrees en verheugt u met beving. Kus de zoon, opdat hij niet toorne en u op de weg vergaat. Wanneer zijn toorn maar een weinig zal ontbranden. Wel gelukzalig zijn allen die op hem vertrouwen. Met dit wel gelukzalig schakelt David de psalm aan psalm 1. Ja, psalm 1 begint met welgelukzalig en psalm 2 eindigt met welgelukzalig. Die twee hoor je eigenlijk bij elkaar te lezen. Want psalm 1 gaat helemaal over de Messias. Ik vroeg net, waar wordt psalm 2 allemaal aangehaald? Of waar wordt die naar verwezen? We zijn nog een paar teksten vergeten en liefst dan niet in jullie Bijbel, denk ik. nu we hem even helemaal hebben gelezen, ben je vast nog wel iets tegengekomen wat je herkent.
Openbaringen.
Ja, openbaringen. Dat vers van, gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. En dat is weer een van die heenwijzingen dat deze psalm 2 hier dus gaat over de toekomende dingen. Ja, dus Petrus die haalde dit niet aan in zijn gebed, maar hij verwachtte wel dat deze dingen ook nog zouden gaan gebeuren. Waar vind je dat? In de Openbaring. De eerste keer vind je het in de vierde brief, in de inleiding, in Thyatira, Openbaring 2, vers 26. Dat is nu misschien een beetje te kort om daar helemaal op in te gaan, maar die brieven die zijn dus allemaal gericht aan hen die op de aarde wonen, zij die beproefd worden, zij die in het land wonen. En daar gaat dan de hele Openbaring over. Nou, dat zijn geen kerkelijke gemeenten, of ja, misschien zijn het wel plaatselijke gemeenten, bijeenroepingen. Maar het gaat over groepen die uiteindelijk ook iets met het land te maken hebben. En de brieven zijn gericht aan de engel van die gemeentes. Nou, en in vers 26 zie je dan, die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Ze zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Hier gaat het over degene die overwinnen. Die gaan dat doen. Maar dat is gelijk als ik, Christus, de sprekende Christus, ook van mijn vader heb ontvangen. En als je wat verder doorbladert, vind je ook in Openbaring 19... vers 15. Dat gaat over die groep die onder het altaar zit. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Ik ben nu even in de war. Dat is de komst van Christus en de overwinning van de Christus op die valse profeet. Ja, dus dan zien we de Heere op een wit paard. Hij wordt ook genoemd getrouw en waarachtig. En vers 15, en uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenen slaan zou. En hij zal hen hoeden met een ijzeren hoeden. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn des torens en de schramschap van de almachtige God. Ja, hier zie je ook weer dat hoeden met die ijzeren scepter. Wat we dus ook al terugzagen in de tweede brief, of in de vierde brief in Openbaring 2. Maar ook in Psalm 2. Het is een duidelijke heenwijzing naar Psalm 2. En dan gaat het, zoals je ziet, ook weer over de toren en de gramschap. Ook die horen er bij de komst van Christus. Het treden van de wijnpersbak, dat is een heenwijzing naar Jesaja 61. En dan zien we de Messias uit Edom komen, besprinkeld met bloed. En dat het bloed van zijn toorn, van de wraak. Er was niemand van de heidenen met hem, maar hij deed het allemaal alleen. En dat gaat dan niet over zijn lijden en sterven. Nee, dat gaat over zijn komst, waarin hij inderdaad gerechtigheid zal brengen. Ja, dat is één ding wat we in ons hoofd moeten hebben als we Petrus Psalm 2 zien citeren, dat dit gebeurt, dan heeft hij ongetwijfeld ook dit soort beelden gehad. Zoals Jesaja 63 natuurlijk, de openbaring kende hij waarschijnlijk nog niet. Nou ja, Petrus zeker niet, maar Lucas die het heeft opgeschreven ook nog niet. Maar Petrus kan het sowieso, en Johannes kan het sowieso niet hebben, niet de openbaring hebben aangehaald. Maar wel dat dat heersen met een ijzeren roede en dat in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nou, dat wordt dus duidelijk uitgelegd als een daad van God storen over zijn vijanden. En daarom wordt hen ook aangeboden, kust de zoon opdat hij niet toorne en u op de weg vergaat, wanneer zijn toren maar een weinig zal branden. En een aanmoediging om op hem te bouwen en te vertrouwen. En dan staat er nog een, net voor vers 7, een duidelijke heenwijzing naar wat Petrus en Johannes bedoelden als zij nadachten over de Messias. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg van mijn heiligheid. Ja, de volken hebben hun koningen, de heidenen hebben hun koningen. En God zegt, ik heb mijn koning gezalfd over Sion. De berg mijner heiligheid. En de berg van mijn heiligheid, dat is wel een hele heldere, hele duidelijke uitdrukking die in de Bijbel regelmatig voorkomt. Zo'n 24 keer, geloof ik. Ja, waarin je dus de berg van mijn heiligheid, of de berg zijner heiligheid. En dat gaat iedere keer over Sion en over het hel dat daar zal aanvangen. Nou, hoe gepast is het dan voor Petrus en Johannes om Psalm 2 te citeren, om die aan te halen? En natuurlijk hebben die ook gedacht aan de koning. Die koning waarvan zij wisten dat hij nu aan de rechterhand was. En dat hij gezalfd was, tot koning gezalfd, over Sion. De berg van zijn heiligheid. Zo'n paar teksten langslopen waarin je die berg van zijn heiligheid ziet. Dan gaan we een beetje achteraan beginnen. Daniel. Dat is wel een mooie. Daniel die in gebed is. Daniel 9. Daniel 9. O Heere, overigens staat daar ook weer Adonai. En in het Grieks dan despotes. O Heere, naar al uw gerechtigheden laat toch uw toren en uw grimmigheid afgekeerd worden van uw stad, Jeruzalem, uw heilige berg. Er staat dezelfde uitdrukking, uw berg. De berg van uw heiligheid. Want om onze zonde wil en om onze vaderen ongerechtigheden zijn Jeruzalem en uw volk tot versmaadheid bij allen die rondom ons zijn. En nu, o onze God, hoor naar het gebed van uw knecht en naar zijn smekingen. En doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom, dat verwoest is, om des Heeren wil. Neig uw oor, mijn God, en hoor, doe uw ogen op en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze ongerechtigheden, maar op uw barmhartigheden, die groot zijn. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Vertraag het niet om uw zelfs wil, o mijn God, want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. En als ik nog sprak en bad en beleed mijn zonde en de zonde van mijn volk van Israël en mijn smeking neerwierp voor het aangezicht des Heerens, mijn God, omwille van de berg der heiligheid. Mijn God, van mijn God. Ja, dus hier zie je ook de berg, hoe moet ik dat nou zeggen, op een beetje Nederlandse manier. Er staat, om des heiligen bergs wils mijn schots. Ja, dus omwille van de berg van God. Nee, de berg der heiligheid van God. Ja, zo staat het er ongeveer. Maar hier zie je dus diezelfde uitdrukking, de heilige berg. En hij is wel zo belangrijk dat Daniël daar zijn gebed helemaal op doet. Je ziet dus vers 16 en vers 20. Ja, hij bidt omdat Gods toren wordt afgewend van die heilige berg. Maar hij bidt dus ook omwille van die heilige berg. In vers 20. In Zacharia 8. Dus zien we misschien wel de vervulling van het gebed van Daniël. Zacharia is een iets latere profeet dan Daniël. Daniël was nog in ballingschap. Hij bad vanuit de ballingschap. En in Zacharia, dat is een profeet van net na de ballingschap. Ja, daarna geschiedde het woord des Heren tot mij Zacharia dus, die gezichten ziet. Alzo zegt de Heere, de Heer Scharen, ik heb geijverd over Sion met een grote ijver. Ja, met grote grimmigheid heb ik over haar geijverd. Alzo zegt de Heere, ik ben wedergekeerd tot Sion en ik zal in het midden van Jeruzalem wonen. En Jeruzalem zal geheten worden een stad der waarheid en de berg des Heren, de Heer Scharen, een berg der heiligheid. En dat is dus ook weer, het wordt hier genoemd de berg des Heren en de berg der heiligheid, dus het is de berg van zijn heiligheid. Nou, zo zijn er nog een heleboel teksten op te noemen die daarover gaan, maar die berg der heiligheid, die staat dus, de berg van Gods heiligheid, Sion, die staat dus bijna in het centrum van de profetie. Ja, Daniël die bidt omwille van die berg der heiligheid. In Psalm 2 zagen we dat God zijn koning heeft gezalfd over de berg van zijn heiligheid, over Sion. En in Zacharia zien we hoe die verlossing plaats zal vinden op de berg van zijn heiligheid. En iets dergelijks vind je in die andere teksten ook allemaal, bijvoorbeeld Psalm 24. Ja, wie zal erop gaan op die berg der heiligheid? Ja, dat is dan ook weer een gezicht van de koning, de Messias. Ja, dat is het antwoord op die vraag. Ook mensen die bidden, die antwoord kregen vanuit het heiligdom, vanuit de berg van zijn heiligheid. Dus het is de plek het is de plek waar God woonde. Het is de plek waar feitelijk hemel en aarde bij elkaar komen. Waar God woont en van waar de antwoorden vandaan komen.
En als een zeer hoge berg een visioen krijgt,
dan
misschien ook wel
zomaar kunnen duiden op de berg van zijn heiligheid. Ja. Nou, wat ik geprobeerd heb te schetsen is wat dus die eerste gelovigen, die geloofden in de opstanding van de Heer Jezus Christus, wat die voor een perspectief zagen. En die hadden niet het perspectief van, als er wordt gesproken van de berg van zijn heiligheid, dat is de hemel. Want dan hadden ze dat ook gewoon kunnen zeggen. Hadden ze ook gewoon de hemel kunnen noemen. Nee, ze gebruikten bijbelse taal. Dus Psalm 2 wordt hier geciteerd. De apostelen en degene die me hoorden, die denken aan die hele psalm. Aan de opstanding van de Heer Jezus Christus over zijn koningschap. Het aanbreken van zijn koningschap. Dan hebben ze ongetwijfeld ook gedacht aan zijn toren. Ja, dus dat Herodes Pilatus en de heidenen en de volken Israël hun straf ook niet zullen ontgaan. En ze hebben gedacht aan hoe de verlossing zal plaatsvinden op Sion, op de berg van zijn heiligheid. En daarin past dan ook weer heel mooi binnen dat verbond en de uitvoering van dat verbond van God met Israël, past dan ook het vervolg. Handelingen 4, het laatste stukje, en Handelingen 5. Ja, die geschiedenis van Ananias en Safira. Maar voor vandaag stoppen we ermee.